Het is 11 maart.
Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Yves De Lepelaere. De coronapandemie ligt al even achter ons, maar voor veel mensen blijft COVID hun leven beheersen. 2 of zelfs 4 jaar nadat ze besmet zijn geraakt, kampen ze nog altijd met symptomen als spierpijn of vermoeidheid en weten ze niet of ze ooit nog de oude zullen worden. Ze lijden aan long-COVID of post-COVID. Hoe ver staat de medische wereld in het opsporen van long-COVID? En vinden patiënten hun weg naar de juiste behandeling?
Ja, er is een leven voor en een leven na. Hè. Ik heb altijd een mondmasker op het werk. Hè.
Dit is Elke van den Eeden.
Maar dat wil niet zeggen dat mijn leven nu slechter is. Hè. Dat helemaal niet, want ik ben kei blij dat ik er nog ben. Ik heb mijn 50ste verjaardag uitgebreid gevierd. Ja. En ik geniet echt zo. Ik heb, denk ik, iedereen vandaag complimentjes zitten sturen.
Elke is spoedverpleegkundige en raakte in november 2020 op het werk besmet met corona.
En ik wou dus absoluut niet naar intensieve. Ik dacht, dan ga ik dood. Ik weet niet waarom, hè. Echt waar.
Het was het begin van een lang herstel, zegt ze.
Ik heb alles terug moeten leren, hè. Ademen op de juiste manier. Een weerstand van niks, nog altijd eigenlijk. Spieren, dat is getest geweest. Ik denk dat ik 10-15% nog had, hè, van mijn spieren, hè. Ik had gewrichtsontstekingen. Ja, ik heb 8 maanden niks kunnen doen. Hè. Ik kon wel eens vloeken. Mijn kinesist in het begin was een therapeut meer. Want ik heb daar dikwijls gehuild omdat ik zo'n pijn had. Het ging niet. Ik bedoel, ik deed een kwartier oefeningen. En ik sliep de rest van de dag en de nacht. Hè. Ja, ik kon gewoon niet. Ik was helemaal op.
Er waren momenten dat ze dacht dat ze depressief werd.
Je wordt daar depressief van als alles pijn doet, elke beweging, je kunt niet slapen. Als ik geen optimistische persoonlijkheid zou gehad hebben voordat ik ziek werd, dan denk je dat ik misschien nu nog depressief zou zijn.
Door naar de fitness te gaan, boekte Elke veel vooruitgang.
En de laatste keer dat ze getest zijn, dat was vorig jaar mei, zat ik voor sommige spiergroepen al op 80% terug.
Het was keihard werken, zegt ze. Nog altijd.
Alles wat je beweegt, dat doet pijn. Liggen doet pijn, alles. Ik had dan nog gewrichtsontstekingen erbij. Ja, dus ik moest mijn spieren ook nog eens trainen voor mijn gewrichten te sparen. Dus dat is gewoon keihard werken, hè.
Elke is blij met de medische zorgen die ze heeft gekregen.
Ik ben ook van heel nabij gevolgd door de cardioloog, door de pneumoloog, de neuroloog, de huisdokter. Ja, dus ik kon altijd wel ergens terecht. En dat geeft wel iets. Hè? Als iedereen nu gelooft, als een tijd vorderen, en je denkt van, oh, nu voel ik mij goed, het gaat goed. En dan ineens was dat baf, weer zo'n slag van de namer. En dan ging ik naar de huisdokter. En die zette mij dan altijd met mijn voeten op de grond. Want ik ging dan van, ik denk dat ik depressief ben. En dan zei hij, je bent gewoon heel ziek geweest. En dan voelde ik me al gelijk terug wat beter.
Vandaag gaat het nog altijd op en af, maar Elke is blij waar ze nu staat.
Ik heb mezelf nooit gezien als long-covid-patiënt. Nee, ik ben veel te blij dat ik sta waar ik nu sta. En het gaat altijd nog beter.
Maxi Eckert van onze wetenschapsredactie. Jij hebt vorig weekend in de krant een dossier gebracht over long-covid. Voor de 3e keer al, moet ik zeggen. Want jij volgt al 3 jaar lang mensen met long-covid, onder wie ook Elke, die we zo net hoorden. Vertel eens over jouw project.
We hebben eigenlijk precies 3 jaar geleden voor het eerst mensen met long-covid aan het woord gelaten in de krant. En ik herinner me dat ik destijds een symposium van de Wereldgezondheidsorganisatie heb gevolgd. En daarbij heeft een Britse patiëntenorganisatie een filmpje getoond waarin dat patiënten eigenlijk over hun long-covid getuigen door middel van een foto waar ze opstaan. Dus ze hebben zichzelf dan gefotografeerd en ze houden een blad vast waarop dat ze hun symptomen oplijsten. Ja. En ik vond dat zo sprekend, omdat het echt wel toont hoe divers long-covid eigenlijk is. En als je naar de gezichten kijkt, zie je dat het mannen treft, dat het vrouwen treft, dat het jonge mensen treft, oudere mensen. Dus het geeft een heel breed beeld van wat long-covid kan zijn. Mm-hmm. En dat heeft ons geïnspireerd om 3 jaar geleden een oproep te plaatsen en te zeggen van, vertel ons over uw long-covid. En we hebben dan 1,5 jaar later die mensen opnieuw gebeld en ook opnieuw gefotografeerd. En nu, de 3e keer, dus 3 jaar na de eerste foto, ja, ook nog eens gehoord en gesproken. Ja.
Ook van Elke heb je 3 foto's laten nemen. Ik heb nog eens die eerste foto uit 2021 bekeken, Maxi. En ja, het is alsof dat daar een ander mens op staat. Hè?
Ik vind het ook echt ongelooflijk. Je ziet aan die beelden, en zeker bij die van Elke, hoe dat ze in de loop van de jaren, moet je eigenlijk zeggen, ja, ook hersteld is. Mm-hmm. Je hoort het haar zeggen, ze heeft nog altijd klachten, ze is nog altijd niet de oude, maar ze is er oké mee. Maar aan die foto's zie je dat het veel beter gaat met haar. Ik herinner me nog dat ze de eerste keer toen we haar spraken in februari 2021 vertelde dat ze dus zo ziek was geworden, dat al haar haar was uitgevallen, dat ze grijs was geworden. Ja, dat het dus wel een heel lang en moeilijk herstel was. Ja. Dus het geeft wel een heel, ja, ook een heel, heel mooi beeld van hoe het nu met de mensen gaat. Nog zonder dat je ze hebt gesproken of dat je hun getuigenis leest. Ja,
ja, ja. Veel mensen zien er inderdaad een pak beter uit, gelukkig maar. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen symptomen meer hebben, hè?
Het is een zeer gemengd beeld. Dus er zijn personen zoals Elke die zeggen dat het nu veel beter gaat. Dat ze zichzelf niet meer een long-covid-patiënt noemen. Maar als je dan doorvraagt, hoor je wel, er zijn nog wel wat klachten. Mm-hmm. Maar omdat ze ook weten hoe slecht het in het begin ging, zijn ze heel blij dat ze intussen wel weer gewoon kunnen functioneren. Dat ze hun huishouden kunnen doen, dat ze kunnen werken, ja, dat ze met vrienden kunnen afspreken. Het is misschien niet meer zoals vroeger, maar het is oké. Ja. En dan is er nog een andere groep waar je wel duidelijk hoort dat het echt niet goed gaat. Die een terugval hebben gehad, omdat ze opnieuw COVID hebben gehad of een andere infectieziekte en het gevoel hebben, ik begin eigenlijk nu van vooraf aan en het is enorm frustrerend om hier nog eens door te moeten gaan.
Ja. Hoeveel mensen kampen eigenlijk met long-covid, weten we dat?
De WHO schat dat in de Europese regio zo'n 36 miljoen Europeanen long-covid hebben ontwikkeld. Dat is heel veel. Dat is 1 op de 30. Nu, dat gaat niet over dat vandaag de dag 1 op de 30 Europeanen aan long-covid leidt. Maar dit gaat over de personen die dus wel last hebben gehad of nog altijd last hebben van long-covid.
En welke symptomen moet je zoal afvinken om, ja, te kunnen zeggen van, ik ben een long-covid-patiënt?
Officieel wordt er gezegd, er is sprake van long-covid als iemand symptomen heeft ontwikkeld tijdens de acute covid-infectie of daarna. En als die symptomen nog minstens 2 maanden blijven bestaan. Ah, ja. En heel belangrijk, als er geen andere uitleg is. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk, ja, je moet eigenlijk andere aandoeningen uitsluiten. Dus stel, je hebt COVID, je bent er heel moe van. Je hebt het gevoel van, je herstelt. En zo zijn er ook verhalen. Mensen die het gevoel hebben van, oké, ik ben erdoor, dat is oké. En die dan voelen, ik ben eigenlijk veel vermoeider dan ik voor de COVID-infectie was. En dan maakt het ook zo moeilijk voor de patiënten. Moet er natuurlijk van alles worden uitgesloten? Hebben ze misschien last van een andere ziekte? Hebben ze iets? Pas als dat allemaal is uitgesloten, kan je echt spreken van long-covid. En dat wil zeggen dat er dus heel veel symptomen mogelijk zijn. Ja. En de WHO zegt, er zijn tot dusver rond 200 symptomen gerapporteerd waar patiënten last van kunnen hebben.
200, zoveel?
Dat zijn er ontzettend veel. Er zijn natuurlijk wel symptomen die vaker worden genoemd dan andere. Tot de, tussen aanhalingstekens, klassieke COVID-symptomen zit pijn op de borst, ademhalingsproblemen, die diepe, extreme vermoeidheid, het gevoel te hebben, ja, van zware armen en benen, spierpijn. Ja. Ook een belangrijke reuk- en smaakverlies. Dus dat zijn natuurlijk symptomen die vaker voorkomen dan andere, maar in principe is geen enkel symptoom uitgesloten.
Maar hebben we nu, 4 jaar na de eerste coronabesmettingen, eigenlijk al een goed idee wat een typisch profiel van een long-covid-patiënt is?
Ja, daar komt nu intussen meer helderheid in. Onderzoekers uit Nederland, uit Groningen, hebben duizenden patiënten ondervraagd die COVID hebben gehad en waarvan ook een deel long-COVID heeft ontwikkeld. En ze hebben 10 symptomen die vaak voorkomen via statistische analyses proberen te groeperen en eigenlijk om op die manier profielen te maken. En dan is er bijvoorbeeld het profiel spierpijn. Blijkbaar het profiel dat past bij ruim de helft van de long-COVID-patiënten. Een ander belangrijk profiel is dat profiel met de sterke vermoeidheid. Dus een algemene vermoeidheid, zware armen en benen, ook die erge spierpijnen. Dat is ongeveer 14% van de patiënten die dat daarbij past. En heel interessant, dat is ook iets belangrijks voor de patiënten, spierpijn, maar ook het profiel vermoeidheid. Dat zijn typisch profielen die bij vrouwen met long-COVID passen. Dus we weten dat uit onderzoek dat vrouwen meer dan mannen rapporteren dat ze long-COVID hebben. Of dat ze vaker dan mannen zeggen dat ze long-COVID hebben. En dan zijn ze ook nog eens oververtegenwoordigd in die profielen met die erge vermoeidheid en met die spierpijn.
Mm-hmm.
Misschien nog een interessant profiel. Dat zijn dan mensen die eigenlijk vooral last hebben van reuk- en smaakverlies en veel minder van die andere symptomen. Dat geldt toch ook wel voor bijna een kwart van de patiënten, dat ze bij dat profiel passen. Dan zou je kunnen zeggen, ja, reuk- en smaakverlies, als je dat vergelijkt met algemene vermoeidheid en spierpijn, dan valt reuk- en smaakverlies toch wel mee. Waar ik wel moet zeggen van, stel je voor dat je al 2 of 3 jaar niets kunt ruiken en proeven en dat eten eigenlijk puur gereduceerd is tot voedselinname, laat ons zeggen,
ja.
dan is dat toch ook wel zeker iets dat je niet mag onderschatten van welk leed dat daarmee ook gepaard gaat. Hè?
Ja, ja. Kan je vandaag ook nog long-covid oplopen, Maxi? Want de mensen die jij hebt gesproken, die zijn allemaal besmet geraakt tijdens de eerste of de tweede golf in 2020, toen er nog geen vaccins waren. Vandaag zijn we toch allemaal gevaccineerd?
Wat heel duidelijk uit de cijfers blijkt, is dat vaccinatie mensen wel beschermt tegen long-covid. Maar het is niet uitgesloten dat mensen die gevaccineerd zijn, dat die alsnog long-covid krijgen. Nu, de mensen die wij gesproken hebben, dat waren mensen die tijdens de eerste en tweede golf ziek zijn geworden. Dus ja, toen werd er nog niet gevaccineerd. Dus daarom hebben we ook geen getuigen die wel gevaccineerd waren. Wat ik ook nog wel interessant vind in die zin, is dat Elke, die we in het begin van deze aflevering hebben gehoord, die vertelde mij dat ze voor het eerst corona heeft gekregen in maart 2020. Maar ze heeft er eigenlijk amper iets van gevoeld. Het was pas bij haar tweede besmetting in november 2020 dat het echt zo slecht ging. Dus het is natuurlijk een beetje gissen hoe dat het nu verder gaat met corona en COVID. Maar ook experts vermoeden dat de grote golf tussen aanhalingstekens van mensen die long COVID hebben gehad, dat die vooral uit de tijd komen dat er nog geen vaccinatie was en dat er nog ook veel nieuwe varianten waren, zeg maar, die ons opnieuw ziek hebben gemaakt. Wat nu natuurlijk een andere situatie is. Maar goed, we hebben geen glazen bol, kunnen niet in de toekomst kijken.
Straks hebben we het nog over de behandeling voor long-covid-patiënten, maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
Hallo, ik ben Lisa Naert, West-Vlaamse, Belg, maar ook Europeaan. In 2024 zet België als voorzitter van de Raad van de EU mede lijnen uit voor nieuwe Europese wetten. Een reden dus om te kijken achter de schermen van de Europese Commissie. De Europese Commissie. Wat is ze, wat doet ze en hoe verandert ze mijn en ook jouw leven? Je ontdekt het samen met mij in Wij Europeanen.
We vroegen nog enkele long-covid-patiënten naar hun ervaring.
Ik ben Mireille Marivoet, ik ben 53 jaar.
Hallo, ik ben Frederik van Wassenhoven, 38 jaar.
Marianne Albert, 56 jaar.
Ik ben Hanne, 35 jaar.
Mijn naam is Tanja Koopmans, 53 jaar.
Ik ben Lies Trioen, 46.
Ik heb binnenkort 4 jaar post-covid.
Ik ben verschillende dokters afgegaan, maar die konden mij niet helpen omdat er nog geen officiële behandeling is voor long-covid.
Mijn stem was direct weg.
Een hele lage hartslag, een heel lage bloeddruk. Ik kon niet meer recht zitten.
Ik sportte veel, ik hield van avontuur. Maar nu sputtert mijn lijf constant tegen.
Ik werd eigenlijk zieker en zieker, omdat ik ook inspanningsintolerantie had, zoals veel long-covid-patiënten.
Pijn. Pijn die invloed heeft op elk facet van mijn bestaan.
Ik voel me nog een halve mens met veel beperkingen.
Covid nam alles van mij af.
En samen met de grote onzekerheid of dat ooit nog overgaat, of dat er ooit een behandeling gaat komen, dat is best wel lastig, dat is pittig. Maar ik blijf positief, ik word ooit nog beter.
Voor mij is post-covid hebben, loslaten van alles wat niet meer kan en zoeken naar wat dan wel lukt, wie dat er mij gelooft.
Ik voel mij zeer gefrustreerd, omdat ik vind dat wij tot nog toe altijd in de kou blijven staan.
Mijn pleidooi gaat dan ook uit naar meer erkenning en biomedisch onderzoek voor long-covid. Gaan we nu echt gewoon weer dezelfde fouten maken zoals bij ME-CVS door de getroffenen niet te geloven?
Maxi, terug naar jou. De laatste persoon die we zo net hoorden, Frederik, die pleitte voor meer biomedisch onderzoek naar long-covid. Heeft hij gelijk?
Ja, ik denk dat dat iets is waar dat veel mensen met long-covid het moeilijk mee hebben. Dat ten eerste er lang heel weinig geweten was over long-covid. Zeker in de eerste 2 jaar was iedereen bezig met de acute crisis, met de sterfgevallen, met risicoprofielen van mensen die in het ziekenhuis belanden, met het testen van de vaccins, noem maar op. En dat eigenlijk het leed van de long-covid-patiënten minder dringend leek. En nu zijn we in een fase waarin dat, en dat zeiden ook een aantal getuigen, niemand wil meer iets horen over corona. En er wordt ook wel zo wat gereageerd van, ja, daar is zij of hij weer met long-covid. Zo erg is het toch allemaal niet. Dus ik begrijp die frustratie heel goed. Anderzijds moet ik ook wel zeggen, er wordt heel veel onderzoek gedaan. En telkens als je dan een onderzoek de media haalt, dan zie je toch ook wel dat dat iets is wat long-covid-patiënten heel erg aanspreekt. Niet alleen omdat ze dan een meer zicht krijgen of hoop krijgen op een betere behandeling. Maar ook omdat het weer een puzzelstukje toevoegt aan een begrip van wat er met hun aan de hand is. En dat het dus echt niet tussen de oren zit. En dat is toch wel echt iets dat het laatste jaar echt wel duidelijk is geworden.
Ja. Eén van die puzzelstukjes zijn blijkbaar eiwitten.
Ja, er is een ontzettend interessant onderzoek gedaan in Zürich, in Zwitserland, waarbij dat onderzoekers in maart 2020, dus weer tijdens de eerste coronagolf, een onderzoek hebben opgestart om mensen die toen COVID hadden, mild of ernstig, om die langdurig op te volgen. En ze hebben van die patiënten 3 keer... binnen 1 jaar bloed afgenomen. Ze hebben de mensen onderzocht, ondervraagd over hun symptomen. En ze hebben hetzelfde gedaan bij een groep gezonde studiedeelnemers om te kunnen vergelijken. En ze hebben gezien dat dat toch wel een verschil is in het eiwitprofiel van die personen. Dus dat bepaalde eiwitten in het bloed veel vaker voorkwamen bij de personen die long-covid hadden dan bij mensen die corona hadden overwonnen of die nooit corona hebben gehad. En daarvan zeggen die onderzoekers zelf, dit is wel echt wel een bewijs dat je het in het bloed kan zien. Het is een biologisch bewijs dat er iets aan de hand is. Nu, die screening, dat is een zeer omslachtige methode om de diagnose long-covid te stellen. En daarvoor is die methode echt wel niet geschikt.
Oh ja.
Maar de boodschap uit dat onderzoek is, neem long-covid echt wel serieus. En steek het niet weg als, het zit wel tussen de oren en zo erg zal het wel allemaal niet zijn. Of dat een psychisch probleem hen parten speelt, maar er is wel degelijk iets biologisch ook aan de hand. Dus dat is wel een belangrijk inzicht, ook in de attitude of hoe artsen en andere zorgverleners patiënten benaderen.
Ja. En weten artsen, huisartsen of specialisten eigenlijk hoe ze long-covid moeten behandelen?
Ja, ook weer een zeer gemengd beeld. In de getuigenissen horen we dat er een aantal mensen zijn die heel tevreden zijn over de steun die ze ervaren van hun huisarts, van hun kinesist, een revalidatietraject van het ziekenhuis. En dan zijn er ook patiënten die zeggen van ik voel me eigenlijk niet serieus genomen of die heel slechte ervaringen hebben gehad. Ik heb gesproken met een vrouw die vertelde dat haar kinesist bij de revalidatie haar een fietsproef heeft laten doen om haar grenzen te verleggen. En ze daarna zodanig uitgeput was dat ze niet meer van het ziekenhuis naar de auto kon stappen. En als ze dat aankaartte, dan bij de volgende afspraak, dan werd er gepost of dat ze niet iets traumatisch had meegemaakt voordat ze COVID kreeg. Dus eigenlijk een suggestie van, het zal wel iets psychisch zijn en dat kan niet dat je zo uitgeput bent van long-covid.
Ja.
En dat zijn wel dingen die nu wel, zeker ook wat die fietsproef betreft, wat ook een wetenschappelijk onderzoek is aangetoond, dat er echt op het niveau van de spieren in de cellen bij mensen met long-covid, dat de schade zichtbaar is. En dat je, als je iets niet mag doen bij de revalidatie, dan is het die patiënten tot aan hun grenzen of over hun grenzen pushen. Omdat ze dan eigenlijk die heel erge vermoeidheid dan des te erger terug boven komt.
Ja, ja,
en dat is natuurlijk heel frustrerend, want je voelt je eigenlijk al heel slecht. Je legt je lot eigenlijk in handen van mensen waarvan je hoopt dat ze jou helpen. En als je dan niet serieus wordt genomen, dat is verschrikkelijk. En er is echt nog wel werk aan de winkel. Ook bij de huisartsen die het overzicht moeten behouden. Als patiënten naar allerlei specialisten gaan, dat het toch wel weer allemaal terug samenkomt bij de huisarts. Dat zou echt nog wel beter kunnen. Je ziet dat trouwens ook aan de cijfers. Sinds juli 2022 heeft de ziekteverzekering iets opgestart. Dat heet het zorgtraject Long COVID. En dat houdt eigenlijk in dat als een arts voor een patiënt dat zorgtraject opstart, heeft de patiënt meer recht op terugbetaling. Dus dan moet je bij bepaalde specialisten geen remgeld en geen supplementen betalen. Wat natuurlijk heel fijn is voor die patiënten, want die gaan dan al zoveel specialisten, die moeten dan van de ene naar de ander. Maar tussen 2022 en midden 2023 is dat maar voor iets meer dan 1000 patiënten opgestart. Wat natuurlijk totaal niet overeenkomt met het aantal patiënten in ons land. En dan heeft de ziekteverzekering daar onderzoek naar gedaan om te achterhalen van wat is er nu aan de hand, dat er maar voor zo weinig patiënten is opgestart. En dan bleek dus dat veel artsen dat gewoonweg niet kennen. En dus dan zou je kunnen zeggen van, als je al zoiets tussen aanhalingstekens stom administratief niet weet, namelijk dat je patiënten kunt helpen door een zorgtraject long-covid op te starten, ja, laat staan dat ze dan de weg vinden naar de richtlijn over de behandeling van long-covid.
Ja, mensen moeten toch een beetje hun eigen weg zoeken om de juiste behandeling te krijgen. Dat is toch ook wat uit jouw getuigenissen naar voren komt, hè, Maxi?
Ja, ook hier weer een zeer gemengd beeld. Elke die vertelt dat ze heel tevreden is van haar huisarts, hoe die dat allemaal doet. Dan met patiënten die het gevoel hebben dat ze niet serieus worden genomen. En dan komt er natuurlijk inderdaad het ding bij van, ja, gebeurt er genoeg onderzoek? Ik snap dat het voor die patiënten niet snel genoeg kan gaan, maar ja, ook hier mogen we weer niet vergeten wat we heel veel hebben gezegd in het begin van de coronacrisis. SARS-CoV-2 is nog altijd een relatief nieuw virus. Kijk, het is nog maar 4 jaar geleden dat de eerste golf bij ons echt vaart nam. En dat is normaal dat enige tijd duurt voordat we er echt een helder beeld van hebben. En het is ook ergens logisch dat in eerste instantie alles gericht was op die vaccins, op de acute crisis van mensen in het ziekenhuis. En nu komt er wel heel veel onderzoek. Ik moet zelfs zeggen, omdat ik de indruk heb dat het onderzoek naar long-covid zelfs een boost geeft aan het onderzoek naar andere infectieziekten. Denk aan klierkoorts, denk aan het Epstein-Barr-virus. Dat zijn ook allemaal infectieziekten waar dan mensen acuut ziek van kunnen zijn, maar die dan dus ook daarna nog klachten kunnen blijven houden. En daar zie je nu wel het een en het ander bewegen, dat onderzoekers nu wel zeggen van, kijk, laat ons nu long-covid ook aanschrijven om over het algemeen een beter beeld te krijgen van hoe komt het dat sommige mensen met infectieziekte X er wel iets aan overhouden en andere mensen niet. Dus die belangstelling is er wel. Maar goed, onderzoek duurt nu eenmaal enige tijd. Maar het ongeduld bij de patiënten zeer goed te begrijpen. Alle begrip daarvoor. Ja.
Ja, Maxi Eckert, jij blijft het voor ons opvolgen. Dank je wel.
Graag gedaan.
Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.